Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen Psalm 108, de versen 1 en 2. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. 108, 1 en 2.
Thank you.
De schriftlezing vanavond is Matteüs hoofdstuk 13. Wij lezen de versen 1 tot en met 9. Matteüs hoofdstuk 13, de versen 1 tot en met 9. En daar lezen wij het woord van de Heere. En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogels kwamen en aten datzelve op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten het. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het een 100, het ander 60, het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vanavond is het laatste gedeelte uit vers 3. Vers 3, de laatste woorden, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 115, het zevende vers, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. En wat daar verder volgt in 115 vers 7 na de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. O heerlijke God, het is uw goedheid dat wij voor de tweede maal op deze dag hier in uw huis mogen komen. En dat wij, schepselen uit het stof opgerezen, die vuil zijn door zoveel overtredingen, wij die een onheilig volk zijn, dat wij tot u een heilig volk mogen komen in het gebed, is een wonder van genade. En Heer, het past ons u hartelijk te danken dat u tot ons komt met uw woord. En dat u nog die lieflijke uitnodiging tot ons laat uitgaan. Dat u daarin ook betuigt dat u geen lust hebt in onze dood. Maar daarin hebt u lust dat de zondaar zich zou bekeren en zou leven. En zo hebt u ook tot ons uw armen uitgebreid. Om ons te roepen. Om kracht bij uw uitnodiging bij te zetten. En zo hebt u uw handen uitgebreid als het ware om ons tegen te houden. Om verder te gaan op het brede pad, op de brede weg. En zo hebt u uw armen uitgebreid tot ons, omdat u hartelijk bewogen bent met het lot van zondaren. U hebt geweend over het wederspannig Jeruzalem. U hebt geweend over dat volk dat naar uw naam genoemd was, Heer Jezus. Uw volk, u kwam tot het uwe, maar het uwe heeft u niet aangenomen. En zo was u bewogen. En zo hebt u uw naam ook over ons uitgeroepen. Dat hebben we vanmorgen mogen zien en beluisteren in uw huis bij de doopsbediening. En Heere, zo komt u ook tot ons met uw lieflijke uitnodigingen. Heere, vergeef ons dat er zo vaak bij ons een afwijzen is. Dat wij zo vaak bedwelmd zijn door wat dit leven ons te bieden heeft. Dat wij u zo vaak hebben laten staan. Als uw woord het ons niet voorhoudt, dan zouden we het niet geloven. Dat een mens, een nietig mens, een sterfelijk mens, u de Heere laat staan. Dat u roept, maar de mens luistert niet. En Heere, dat is nou ons op het lijf geschreven. En daar willen we belijdenis van doen. En het voor u uitspreken, Heere, dat wij de moeite niet waard zijn om aangezien te worden. En we belijden u dat we zo vaak nalatig zijn in het zoeken van u. Dat wij die ijver die gepast zou zijn om u te zoeken, dat we die nalaten. En dat de engelen u voortdurend de lof toebrengen. Met woorden, met daden, met heel hun houding. Maar dat wij mensen, die uiteindelijk eens boven de engelen geplaatst waren, dat wij zo vaak onze eigen eer zoeken, onze eigen weg gaan. En Heere, zo komt u tot ons om ons te roepen, om achter u aan te komen. Heere God, wat een blijdschap is het en wat een vrede en een vreugde wanneer een mens leert te buigen voor u, o Heere Jezus. Wanneer hij niet meer in de zonde wil leven. Wanneer hij een leven wil hebben van toewijding aan u. Wanneer er een verdriet is in het hart om al dat inwonend verderf. Wat een zegen wanneer een mens het verdrietig vindt dat hij zo vaak de Heere laat staan en dat ook gaat belijden met tranen zelfs voor uw aangezicht. Heere God, wij bidden u of u deze gestalte bij ons wilt opwekken. Een gestalte van verootmoediging. Wilt u in ons opwekken, Heere, dat we zullen luisteren naar u. dat we zullen vragen naar de Heer en naar zijn sterkte. Wilt u geven, Heere, dat wij zo daadwerkelijk in een nieuw leven met u zullen wandelen? O, schenk daartoe de hartelijke werking van uw Heilige Geest. En wil het geestelijke leven nog verdiepen wat u gewerkt hebt onder het leven van, in het leven van uw kinderen. Heere, wil ons nog verheugen door uw werk. Wil, Heere, nog uw werk komen te verlevendigen en nog indrukken geven van dood en eeuwigheid en indrukken schenken van de genade van Christus en de liefde van God. En laat uw geest onze harten zacht en ontvankelijk maken voor het evangelie. Wilt u een honger en een dorst in ons hart opwekken om naar u te vragen en naar uw sterkte? En wanneer het zaad van het evangelie ook weer vanavond in ons midden gestrooid mag worden, wilt u dat woord zegenen? En wilt u de rijen doorgaan? Wilt u de gemeente gedenken? Wilt u geestelijk leven schenken? En ons bewaren dat we niet omkomen met deze wereld? Want Heere, niemand die van u is afgeweken zal wel varen. Niemand die u de rug toekeert en uw woord ongehoorzaam is, zal het wel gaan. Nee, de goddeloze zal het slecht vergaan. Al kan het soms lijken in dit leven dat alles nog voorspoedig gaat voor de goddeloze. Maar eens komt hij wel voor de rechter te staan. En daarom is er alleen leven en overvloed in de omgang met u. Er is alleen maar vrede en vreugde, ware vreugde, in een leven met u. En daarom bidden wij u, doe ons luisteren naar u. En wek onze harten op om de Heere te vrezen. Verblijd ons zo met uw daden. Heere God, gedenk heel de gemeente. We danken u dat broeder Beket in ons midden mag zijn. Nadat hij eerst opgenomen was in het ziekenhuis en het zich zeer ernstig liet aanzien. Maar u hebt zich over deze broeder willen ontfermen en hij mag nu alweer in uw huis zijn. Gedenk zijn vrouw, zuster Beket, die thuis is met luchtwegeninfecties. Heere, wilt u ook daar beterschap geven en uw genade schenken. Gedenk, Heere, de velen uit ons die op vakantie zijn, bewaar hen daar. Geef dat ze allen ook uw dag zullen heiligen, ook daar waar ze ook zijn, in de vreemde, in het buitenland of in ons eigen land. Bewaar en bescherm hen allen en breng hen veilig ook weer terug. Gedenk ook hen die hier aan huis gebonden zijn, die vroeger wel op vakantie gingen, maar nu niet meer dat kunnen doen. Heere, wilt u hen de ware vrede en rust geven die er ligt in u? En wil met uw genade in hun harten werken. Heere, gedenk hen die door ziekte en ouderdom veelal aan hun huis gebonden zijn of aan hun kamer niet vanaf kunnen. Heere, wilt u bij hen zijn? We bidden u om het licht van uw genade over hun leven. Ook in de ouderdom dat het ten dage des avonds nog licht mag wezen. Heere, gedenk ons allen in alle omstandigheden die er zijn. Gekend onze harten. En er zijn velen in de gemeente die met moeite hebben. Misschien moeite in het persoonlijke leven. Of moeite in het gezin. Of zaken van vroeger die nog op hen drukken. Zorgen om gezondheid. Of andere moeite die je drukken. Van het maatschappelijke leven. Elk huis heeft zijn kruis. En dat wordt ook hier ondervonden. Heere, gedenk heel de gemeente in de alledaagse zaken van het leven, in het gezin, in de moeite die er kunnen zijn. We bidden u voor hen die niet meer met ons optrekken, die dat voorheen wel deden. Heere, wilt u hen nog terugtrekken en nog weer terugbrengen naar uw huis? Gedenk ook hen die vanwege gezondheid echt niet in uw huis kunnen zijn. Wilt u hen nabij zijn? Zegen daartoe ook de bediening van uw woord, wat meegeluisterd mag worden thuis. Zegen deze middelen. Heere God, wij bidden u voor deze wereld waar zoveel nood is. En we denken vooral aan het Midden-Oosten, waar zoveel bloed vloeit, waar zoveel mensen gedood zijn. Soms bewust. We bidden u voor het verschrikkelijk geweld van de ISIS. En we bidden u of u dat geweld wilt stopzetten. Het is veel erger dan wat er gebeurt in de strijd tussen Gaza en Israël. En het wordt klaarblijkelijk nog wat vergeten. Maar we bidden u of u dat radicale islam wilt indammen. En wilt u geven dat het licht van uw evangelie daar mag stralen in de moslimvolkeren tot bekering. We bidden u, Heere, voor hen die verdriet hebben in Israël en in de Gazastrook, waar zoveel doden te betreuren zijn. We bidden u om de bekering van Israël en van de Palestijnen. En dat uw evangelie daar ware vrede mag geven. Heere God, wilt u ook het woeste woeden, wilt u dat stoppen? En geven dat Israël en de Palestijnen in werkelijk vrede kunnen leven met elkaar. Wilt u het volk Israël beschermen, te midden van al haar vijanden. En wilt u zelf voor haar strijden. En zelf uw heerlijke belofte nog tot vervulling brengen. Want u bent bij machte hen nog in de olijfboom in te enten. Waar ze van nature eens in waren. Nu hebt u in uw grote genade Israël weer teruggebracht. Tegen alle menselijke berekeningen in. Ze zijn terug in hun eigen land. En vast gevestigd, vast geworteld. Door uw kracht, door uw zegen. Want zonder u kunnen zij ook niets. O Heere, open nog de ogen van uw oude bondsvolk. En wil hen nog aan mas Christus doen aanbidden en liefhebben. Wij bidden u voor uw kinderen die vervolgd worden. Ook die moesten wegvluchten vanwege het islamitisch geweld. We bidden u voor uw kinderen die gevangen gehouden worden in Noord-Korea. En we bidden u voor kracht, geduld en genade en liefde. Wilt u uw wonderen heerlijk doen schitteren en uw koninkrijk doen komen, uw kerk zegenen, uw kerk uitbreiden, al uw dienaren, waar ze ook zijn, die zich opmaken om uw woord te verkondigen, wil hen allen zegenen en versterken en wil nog vele jonge mannen trekken die geroepen worden om in dit wondere ambt te staan. Om een ambassadeur van de Heere Jezus Christus te worden. Het hoogste ambt wat er is. Heere God, wilt u nog uw koninkrijk zo doen komen. Het zendingswerk zegenen. En uw naam heerlijk doen schitteren op deze aarde. Versterk ook nu deze uw dienaar in het spreken. En help ons allen in het luisteren. Want wij zijn in alles van u afhankelijk. Vergeef dan ook genadig al onze zonden en tekorten. En wees in ons midden om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen wij nu Psalm 113, de versen 2 en 4. 113, 2 en 4. Geliefde gemeente, in Matteüs 13 vertelt de Heere Jezus ons 7 gelijkenissen van het Koninkrijk der Hemelen. En wat is nou dat Koninkrijk der Hemelen? Dat openbaart zich daar waar mensen buigen voor de Heere Jezus Christus. En waar gebeurt dat? In de hemel, volmaakt, daar buigen de engelen. Ook de verloste kinderen van God, die buigen zich volkomen neer voor God, voor Christus. Zij buigen voor het gezag van Hem. Maar ook hier op aarde zijn er mensen die geleerd hebben in principe te buigen voor het gezag van de Heere Jezus Christus. Dan kunnen we denken aan de kerk en aan het leven van de kinderen van God. Maar nu vertelt de Heere Jezus ons hier verschillende aspecten van dat Koninkrijk van God, zoals dit zich openbaart op aarde. We zouden kunnen zeggen, in de kerk wordt officieel beleden dat de Heere Jezus koning van de kerk is. Dat is een zekere openbaring van zijn Koninkrijk hier op aarde. Maar hoe moeten we de kerk nu bezien? En dan zien we hier nou verschillende gelijkenissen van het Koninkrijk der Hemelen. En we hebben gelezen de eerste gelijkenis. Dat gaat over de zaaier die uitgaat om te zaaien. En het zou de moeite waard zijn om al die verschillende onderdelen van deze gelijkenis bij langs te gaan. Wij willen ons nu beperken tot deze eerste woorden: ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. Dat zijn de woorden waar wij nu ons op willen richten. En wij zien 3 gedachten. Ten eerste hoe hij is. Ten tweede wie hij is. En ten derde de vrucht op zijn arbeid. Dus wij denken na over de woorden: ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. Wij zien ten eerste hoe hij is, ten tweede wie hij is en ten derde de vrucht op zijn arbeid. In vers 1 hier in Matteüs 13 lezen wij dat de Heere Jezus het huis heeft verlaten. Daar was hij met zijn discipelen geweest en hij gaat nu naar de oever van het meer van Galilea. En nou blijkt het dat er zoveel mensen zich tot hem gewend hebben, dat de Heere Jezus in een boot ging en vroeg de eigenaar van de boot om een eindje af te varen van de oever. Zodat vanaf die plaats de Heere Jezus al zijn hoorders kon toespreken. Ze konden hem zien en hij kon duidelijk tot hen spreken: het geluid draagt goed over het water. En terwijl hij aan het preken was, zat hij neer. Terwijl de mensen aan de oevers stonden. Dat was toen de gewoonte. Ook in de synagoge. Wanneer iemand ging preken, dan zat hij. Hij ging zitten en preken. Terwijl de hele gemeente stond. Er waren dus geen banken in de synagoge. Zo was het trouwens ook in de oude kerk. Daar zaten de predikers en de mensen, de toehoorden, zij stonden. En zo vindt dan ook het onderwijs plaats hier. Dat vonden ze toen eerbiedig, maar het is maar goed dat de gemeente nu kan zitten. Maar in ieder geval, hier zien we nu dat de Heere Jezus sprak tot gelijkenissen. En we lezen in vers 3, ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. Als je deze woorden daarop let, dan valt eerst dat woordje ziet op. Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. Dat woord komt vaak voor in het evangelie naar Matteüs. Volgens de concordantie komt het 62 keer voor. Ziet, let erop, aandacht. Pas op, goed opletten. steeds zegt Matthäus daar, want we moeten opletten wanneer het woord gelezen wordt, jongens en meisjes. Het is het woord van God. Ziet, let op. En zo zegt de Heere Jezus het hier ook. Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. Dat is toch heel bijzonder. We weten uit de gelijkenis dat het ziet op het koninkrijk der hemelen. Het is toch een wonder dat het woord verkondigd wordt. Een wonder dat de Heere nog verkondigers van het evangelie schenkt. Let erop. Neem het niet voor kennisgeving aan, u niet en ik niet. Dat u en ik onder de prediking van Gods woord mogen zijn. Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. Nou, dat was een heel duidelijk, heel veel voorkomend beeld voor de mensen van die dagen. Dat gebeurde daar nogal eens. Het was een agrarische samenleving. En steeds kon je zien in de zaaitijd dat de boeren, de mensen gingen het land op om met de hand te zaaien. Vandaag is dat niet zo'n duidelijk beeld meer voor ons. Voor de oorlog zag je het nog wel, meen ik, geregeld. En de oude mensen kunnen het zich nog voorstellen hoe een boer het land zaaide met de hand. Tegenwoordig hebben machines uiteraard. Maar toen gebeurde het ook, ten tijde van de Heere Jezus, alles met de hand. En dat gebeurde vroeger ook bij ons, had zo'n boer, meen ik, een zaaivat. Ik weet niet of ik het ooit wel eens gezien heb. Misschien wel eens, maar zo'n zaaivat en dan met een riem gekoppeld aan zijn lichaam. En dan pakt zo'n boer het zaad en dan strooit hij het uit. Met een zekere ritme ging het dan. Met één stap zaaien, nog een stap zaaien. En zo liep hij over het veld te zaaien. De mensen uit de dagen van de Heere Jezus kenden dit. En de Heere gebruikt dit als een beeld van de prediking van het woord van God. En het punt van vergelijking is dat zoals een boer zijn land bezaait, zo laat de Heere het zaad van het evangelie ook verkondigen, strooien. En nu letten wij dan op deze zaaier. Hoe is hij? Wat voor een man is het eigenlijk? Wat kunnen we over hem vertellen? Laten we daar eens over mediteren. Wat voor een man moet dat zijn? Die gaat zaaien. Nou, ten eerste, hij moet een toegewijde man zijn. Een man van toewijding. Hij kan niet halverwege het werk stoppen. Het is nauwkeurig werk. Hij moet eraan toegewijd zijn. Hij kan niet zomaar wat gooien. Hij moet regelmatig doorgaan, stap na stap. Steeds moet er weer een handvol uitgezaaid worden. En daarbij moet die boer ook in rechte voren lopen. Het moet niet straks zijn dat het zaad allemaal op hopen ligt en op het veld en ander gedeelte van het veld niets hebben. Nee, hij moet toegewijd zijn. Hij kan ook niet zeggen, nou, ik stop er nu maar mee en ik kom er morgen wel terug of een andere keer. Nee, hij moet doorgaan. Misschien is het nog vrij koud in het voorjaar. Misschien regent het, maar als het zaaitijd is, dan moet hij zijn werk doen. Tijdelijk of ontijdelijk. Of het hem uitkomt of niet uitkomt, hij moet zaaien. En zoals een boer toegewijd moet zijn, zo moeten ook allen die het evangelie uitdragen ook toegewijd zijn. Ze moeten ook regelmatig daarmee doorgaan. Ze moeten niet halverwege ermee stoppen. Ze moeten niet zeggen, het kan morgen ook wel. Ik hou nu mijn mond maar. En ik hoef niet zoveel aandacht aan de les te besteden. Nee, volhouden, toegewijd, nauwgezet, nauwkeurig, volhouden. In de kracht van de Heer, het zaad wat gestrooid wordt aan uw kinderen. Niet zeggen, nou, een andere keer leg ik wel wat meer uit. Nee, toegewijd. Doorgaan in de kracht van de Heer. En dan zien we ook dat deze zaaier een man van geloof moet zijn. Want die het zaad zaait, gelooft dat er een oogst zal komen. Hij zaait in hoop op oogst. En hij doet al dit werk met het doel dat er een oogst komen zal. Hij hoopt daarop. Hij gelooft het ook. Dat straks, dan is er een gouden halmen, gouden oogst. En ook al weet hij dat een aanzienlijk deel van het zaad verloren zal gaan. En hij weet ook dat de vogels een deel van dat zaad zal wegpikken. Hij weet een deel van zijn werk zal tevergeefs zijn. En dat hij daarom ook met een zekere droefheid, met zeker wenen, spreken de psalmen over. Dat hij die het zaad zaait, doet het al wenende. Hij weet dat een gedeelte van het zaad verloren gaat, maar toch heeft hij hoop op een oogst. Een deel van het zaad, hij hoopt een groot deel van het zaad, zal ontkiemen, zal wortels schieten, zal opgroeien, zal vrucht voortbrengen. En zo is deze man, deze zaaier, een man van geloof. En daarom is hij geen pessimist. Hij is geen optimist. Hij is een realist. Realistisch. Hij beseft de moeite. Hij weet het allemaal. Hij is zich bewust van mislukkingen, van zijn eigen beperkingen. Hij is zich bewust van de teleurstelling. Maar hij is ook bewust van de kiemkracht van het zaad. En hij weet dat het vruchtbare zaad is. En zo hoopt hij op een prachtige oogst. En terwille van deze verwachte oogst gaat hij uit om te zaaien. En zo mogen ook zij die het evangelie verkondigen of daarvan getuigen. Dat mogen ze doen. Zij mogen spreken met hoop op vrucht. En zo mag u die een getuige bent van de Heere Jezus dat ook doen met hoop en verwachting. Dat de Heere dat woord zal zegenen. Dat het niet ledig tot God zal terugkeren. Zo is deze zaaier een man van geloof. Maar deze zaaier is ook een eenzame man. Hij doet zijn werk vaak alleen. Wanneer het oogsttijd is, dan kunt u zien dat er heel wat mensen samen op het veld bezig zijn om de oogst binnen te halen. Dan is er blijdschap. Met vreugde halen ze de garven binnen. Maar zaaien, ja, dat gebeurt alleen. Het is eenzaam werk. Het verkondigen van het evangelie is ook vaak eenzaam werk. U staat alleen voor de klas een Bijbelse geschiedenis te vertellen. U staat alleen op de zondagsschool dat de geschiedenis te vertellen aan de kinderen. Predikanten doen ook vaak het werk alleen. En ouderlingen en diakenen gaan ook vaak op bezoek en kunnen zich alleen voelen. Hoe moet ik dit probleem nu beantwoorden? Ja, het evangelie zaaien, dat kan een eenzaam werk zijn. Misschien ben jij de enige uit je klas. En dat jij pal wil staan voor wat de Heer in zijn woord zegt. Misschien ben je de enige. Misschien bent u de enige op uw kantoor. Die wel de dag van de Heer wil eerbiedigen. En u neemt zijn naam niet ijdel. U gebruikt zijn naam niet ijdel. En u getuigt over de goedheid van de Heer. Misschien bent u de enige die een positief getuigenis geeft van Christus. Soms kunt u zelfs alleen zijn in uw familie. Wanneer het erom gaat om de Heere te vrezen. En naar zijn inzettingen, naar zijn recht te wandelen en te handelen. En dat is niet altijd gemakkelijk. Maar zo zijn zij die het evangelie verkondigen. Zo zijn die getuigen zijn van het evangelie. Vaak denken ze ook dat ze de enigen zijn. En voor uw eigen beleving denkt u, is er nog iemand anders hier die de Heere vreest? En dat maakt het best wel eens moeilijk. Maar het geeft niet als u alleen bent. Zolang de Heere maar bij u is. Zolang de Heere u maar draagt. Zolang de Heere u maar woorden geeft. En dat uw verlangen is dat de Heer u inderdaad nabij zal zijn. Uw wijsheid en woorden zal geven. Ook met de kinderen te spreken. Niemand anders kan dat doen. U eigenlijk als ouder, als vader of moeder hebt de meeste invloed op de kinderen. En als er een band is om met hen te spreken. En dan mag u zeggen wanneer God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn? Ook al staat u misschien alleen op uw werk. Iemand die het zaad zaait, staat vaak alleen. Maar de zaaier is ook een man die in de graanschuur geweest is. Want in de graanschuur, daar ligt de opslag van het zaad dat gezaaid moet worden. Dus om zaad te zaaien, moet zo'n boer eerst zaad vergaren uit de voorraadschuur, in zijn zaaivat doen en dan naar de akker lopen om te zaaien. Hij moet eerst zelf zaad ontvangen, anders heeft hij niets. En zo moet een boer ook geregeld terug naar de voorraadschuur om nieuwe voorraden zaaigoed op te halen. En zo kunnen we hier de lijn doortrekken naar hen die het evangelie verkondigen. Zij moeten ook zelf eerst in de hemelse voorraadschuur zijn. Zij moeten ook eerst het evangelie ontvangen. Zij behoren ook thuis te zijn in het woord van God. En dat woord van God moet in hen gelegd worden. Ze moeten het innemen, het verwerken. Ze moeten als het ware het woord van de Heere opeten. En dat het één met hen wordt. En dat er steeds weer nieuwe indrukken zijn vanuit dat heerlijke woord van God. Dat altijd weer nieuw is, dat volkomen klopt, dat volkomen één lijn is en vol onderwijs is. Zichzelf steeds weer bevestigt en toch altijd weer nieuw en sprankelend. Iemand die dat evangelie verkondigt moet vertrouwd zijn met de Heere van de hemelse voorraadschuur. Wanneer iemand het evangelie verkondigt of een getuige daarvan is, dan behoort hij of zij een kind van God te zijn. Wedergeboren tot een levende hoop. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Wedergeboren door de macht van de Heilige Geest. En de Geest van God moet Christus en zijn zaligheid bekendmaken. En dat de Heere Jezus en zijn woord van zaligheid moet heel dierbaar voor ons zijn. Ja, wanneer we het woord zaaien, dan moet dat woord heel geliefd zijn in ons eigen hart. De liefde van Christus moet dan zo'n mens dringen. En daarom behoren ze ook te weten wat het is om ontdekt te zijn aan hun zonden door het woord van God. Zij die het evangelie uitdragen of daar getuigen van zijn, behoren vanuit dat woord van God te weten wie de Heere Jezus Christus voor hen persoonlijk is. En dat zij hem persoonlijk kennen als de enige grond van hun zaligheid en dat ze daarom hem ernstig zoeken. En als het goed is, hebben ze geleerd om zichzelf te verootmoedigen. Vanwege al hun tekorten en hun zonden. En als het goed is, zijn al hun gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed geworden. Alleen de Heere Jezus is hun persoonlijke hoop en zaligheid geworden. En ze verheugen zich in dat woord van vrije genade. Ze hebben dat woord lief. Ze eten dat woord op. Het is zoet in hun mond als zoeter dan honing. Ze kennen de kracht van dat woord om hun leven te vernieuwen. En dan wordt dat woord van God in hen als een vuur dat gaat branden. Zij moeten, ze worden gedrongen om te spreken met collega's op het werk. Of met kennissen. Want dat woord, dat is hen zo dierbaar geworden. En zo komen zij voort uit de graanschuur. Als het goed is, dagelijks. dagelijks teerkost voor de weg, dagelijks voorraden zaad uit de voorraadschuur van God. En dat zaad is altijd weer fris, altijd weer nieuw, een onuitputtelijke voorraad. Ze hebben dat zaad lief. Ze zaaien dat zaad, omdat ze in de voorraadschuur geweest zijn. Dus zo zijn die zaaiers. Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. We zien niet alleen hoe hij is, wat voor soort mensen dat zijn, maar ook wie is hij? Wie is deze zaaier uit de gelijkenis? Een zaaier ging uit om te zaaien. Wie bracht ons het woord van God? Wie is deze zaaier uit de gelijkenis? Het is de Heere Jezus Christus zelf. Johannes 1, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En God de Vader heeft getuigd vanuit de hemelen in Markus 9, vers 7. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En zo kwam de Heere Jezus om het zaad van het evangelie op de akker van deze wereld te zaaien. En hij was toegewijd, hij was gedrongen om dit werk te doen. En hij had zelf ook nodig de persoonlijke omgang met zijn vader. Hij trok zich terug uit de drukte van het leven om alleen te zijn met God. Maar nooit dat het zijn werk zou hinderen. Hij deed het 's nachts of 's morgens vroeg. Terwijl iedereen nog sliep, ging hij uit om alleen te zijn. Om nieuwe voorraden, zaad uit de voorraadschuur te ontvangen. Hij was toegewijd en hij deed het in het geloof, de Heere Jezus Christus. Hij werd niet afgeleid door aardse zaken. Hij had geen bezittingen. Hij was gedrongen om dat ene te doen, om het zaad van het evangelie te verkondigen. Daar moest alles aan ondergeschikt zijn. Hij had zelfs geen steen waar hij zijn hoofd op kon leggen als een hoofdkussen. En hoe heeft hij verlangd dat dat zaad van het evangelie zou ontkiemen? Hij heeft het ook wenend gezaaid. En hoe vol was hij met liefde? Liefde tot zijn vader en liefde tot dat goede zaad van het evangelie. En liefde tot zijn bruid die hem overgegeven was door zijn vader. Al was het een verontreinigde bruid. En een vuile, bezoedelde bruid. Geen schoonheid aan haar. Geen lief bruidje. Geen lief gezicht. Het was een afzichtelijke bruid. U en ik. Maar toch had hij zo'n liefde, volkomen toegewijd. Hij volhardde. En hij geloofde dat God zijn werk zou belonen. In het geloof heeft hij het zaad gezaaid. Hij geloofde dat er een oogst zou komen. Hij wist dat hij de vervulling was van het Oude Testament. Hij had het zelf geïnspireerd. En zo arbeidde hij onvermoeid. Hij wist dat hij nog een korte tijd had. En daarom werkte hij zolang het dag was. En hij wist dat zijn vader hem een ontelbare menigte gegeven had. Uit alle landen, talen, volken en stammen. En als het ware zag hij die voor zich. Hij zag de belofte hem voorgesteld en daarom volhardde hij in het geloof. Om dat zaad van het evangelie te zaaien. En zo was de Heere Jezus als de grote zaaier ook alleen. Hij was helemaal alleen. Hij was de meest eenzame mens die ooit geweest is op deze aarde. Er was niemand met hem. In zijn vreselijk lijden waren al zijn discipelen weggevlucht. En die vele duizenden van mensen die op hem aandrongen, er was geen één meer van over. Hij stond alleen voor het Sanhedrin, alleen voor Pilatus, alleen aan het kruis, alleen in de buitenste duisternis toen zijn God hem verlaten had. Maar steeds verkondigde hij het woord, steeds zaaide hij het evangelie. Hij wees de mensen de wereld op Psalm 22, toen hij daar alleen was in de buitenste duisternis aan het lijden. Hij wees naar die psalm, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En zo zaaide hij het woord, werkelijk, hij was het woord. Dit woord kwam van God en het was God. En zo is Jezus de grote zaaier die het zaad van het woord van God zaaide in levens van zondaren. Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. Wie is hij? De Heere Jezus Christus. Maar we kunnen er meer van zeggen. Dan denken we aan de verkondigers van het evangelie. Zij moeten nu het zaad van het evangelie verkondigen. Vooral tijdens de kerkdiensten, de predikanten, de dominees. Ze moeten preken en zij moeten ook toegewijd zijn aan de Heere. Predikanten mogen ook niet voor zichzelf leven, maar voor hun meester, voor hun zender. En zij moeten ook door het geloof preken. En ook toegewijd zijn in het werk. En ook veel van het werk van een predikant gebeurt alleen. En toch zijn ze niet alleen, want de Heere is met hen. En hoe nodig is het dat de dienaren van het woord ook thuis moeten zijn in het woord van God. Dat zij ook persoonlijk in de voorraadschuur zijn om Gods woord in hun harten te hebben. Om zijn woord te kennen, zodat ze zijn woord zullen preken en niet hun eigen gedachten. Het zijn de predikanten. Maar we kunnen nog meer van zeggen. We kunnen ook denken aan de ambtsdragers, de ouderlingen, de diakenen. Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. Een ouderling die in eenzaamheid ook zijn werk doet, ook moeilijk bezoek moet doen, pastoraal bezoek moet afleggen, waarbij we ons ook afvragen hoe moet dat gaan. Dat ze wijsheid nodig hebben, al biddend bij iemand op bezoek zijn en de Heere vragen om wijsheid bij zichzelf. Wat moet ik zeggen? Ook met volharding, ook met toewijding, ook de voorraadschuur ingaan. Ook zelf uit zijn mond horen. Ook zelf vertroosten worden, zodat ze anderen mogen vertroosten met de vertroosting die ze zelf van God ontvangen hebben. Een zaaier ging uit om te zaaien. We denken ook aan de meesters en de juffrouws van de zondagsschool. Die ook geroepen zijn om het zaad van het evangelie te verkondigen. Dat ze daar ook trouw in moeten zijn met toewijding. Elke zondagmiddag wordt het weer van hen gevraagd. Elke zondagmiddag staan ze er weer voor. En wat ze de kinderen zaaien, die kinderen zijn zo ontvankelijk. Ook al draaien ze misschien en doen van alles, het dringt in hen in. En ik spreek ze wel, mensen hier, die met pensioen zijn en nog weten wat hun als kind verteld is. Denk niet dat uw werk ijdel is, dat het niets te betekenen heeft. Ook de zondagsschoolmeesters en juffrouws moeten trouw zijn in dit werk. En ook vol zijn met het woord van God, ook maar bedelen. Iedereen moet van het gegeven leven. Niemand heeft er uit zichzelf, geen dominee, geen ambtsdrager. Zo mogen we het vragen van de Heere. Om kracht en genade, trouw en geloof om het woord te verkondigen. Ook op de zondagsschool. Maar dan kunnen we de lijn nog verder doortrekken. Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En morgen zijn ze er weer. In Rotterdam, of op kantoor, of op de zaak. Of waar de Heer u plaatst, of in uw gezin. In uw eigen omgeving. Een getuige te zijn van Christus. Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. Hoe kostelijk is het wanneer een moeder het zaad van het evangelie zaait. Wat hebben de gestorven geslachten heen. Kerkmensen niet veel te danken gaat aan hun moeder of aan hun vader die het zaad gezaaid heeft. Maar ook in ons persoonlijk leven. Om een getuige te zijn van de Heere. Dan kunt u zich vaak eenzaam voelen. Maar toch, wanneer u, Heere, uw oude en nieuwe schatten laat zien uit de voorraadschuur, zult u vertroost en verkwikt worden. Ik heb als mensen gesproken die een leven lang in het werk gezeten hebben. En ze zeiden, nooit kom je iemand tegen die de Heere vreest. Ze voelen zich echt alleen. Maar dan wel hun principes vasthouden. Over zondagsarbeid. Over wat recht en billijk is. En eerlijk zijn in hun werk. En de naam van de Heere belijden. Wijsheid ontvangen van God en tact. Dan is het gebed ook, Heere, open gij mijn lippen en geef mij wijsheid. En tact en eenvoudigheid. Ook op het werk wanneer het uitkomt. Dan kan de Heere zo'n opening geven. Zonder dat het schade leidt aan het werk. Want we moeten op het werk, eerste plaats, werken. Maar dan kan er ook in wat van dat zaad gezaaid worden. Of wanneer u met uw kind moet spreken en u vraagt om wijsheid. Hoe moet dat nou? Hoe moet ik dat kind bereiken? Om wijsheid van de Heere te vragen. En zo allen die geroepen worden om dat zaad van het evangelie te verkondigen, moeten trouw zijn. Trouw. Ze moeten er moeite voor doen. Ijverig zijn. Geduldig zaaien. Niet denken, dan moet er morgen gelijk antwoord komen. Dan moet er morgen gelijk een bekering zijn in mijn gezin. Nee, doorgaan. Zaaien. Niet afgeleid worden door moeite. Of door falen beleid onze tekorten. Niet afgeleid worden door teleurstellingen. Prediker 11 vers 4 zegt, wie op de wind acht geeft, die zal niet zaaien. We kunnen zoveel op zoveel dingen letten. Ja, het is nu niet gelegen, het kan nu niet. Maar toch doorgaan, in liefde, zaaien. En als we dat woord verkondigen, zaaien, een getuige zijn, spreken daarvan in ons persoonlijk leven, dan moeten we wel goed zaad zaaien. Het is namelijk mogelijk om ook stof te zaaien in plaats van zaad. Dan kan iemand veel emoties vertonen, veel heftige bewegingen maken. Kan een mens van alles zeggen, maar dat het niet het zaad van het evangelie is. Dat het in werkelijkheid allemaal niets is, alleen maar menselijke regels of menselijke tradities. Maar niet het woord, niet het zaad. Wij moeten komen met het woord van God in eenvoudige bewoordingen. En daartoe moeten we thuis zijn in het woord, het liefhebben. We behoren in gemeenschap te leven met de Heere Jezus Christus. Hij is de zaaier. Hij is de eerste. En zijn volk volgt hem. Ze wandelen in zijn voetstappen. Hij leert hen te spreken. Hij opent hun mond dat ze zijn lof verkondigen. Zo wil de Heer het ook. Hij is toch de eerste, hij heeft het zaad, als het goed is, in hun harten gezaaid. En er zijn wonderen gebeurd in het leven, als het goed is. En u begeren zij ook, mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dan komt er ook de bewogenheid van Christus in uw hart en leven. En dan weet u het, hij kwam langs mijn leven heen en hij zag op mij neer. Hij opende mijn ogen, hij ontsloot mijn hart. Hij is de eerste en nu wil ik hem lief hebben en hem volgen. Heere, maak mij ook zo'n zaaier van het woord in mijn eigen omgeving. Want u heb ik lief. Kijk, zo behoort het te zijn. En daarom kunnen die zaaiers, wie ze ook zijn, ook niet zwijgen als het goed is. Dus hoe die zaaiers zijn en wie die zaaiers zijn. Maar ten derde zien we ook de vrucht op zijn arbeid. Want dat zaaien van het evangelie, dat zal vrucht voortbrengen. Maar aanvankelijk lijkt het zo anders. Al gauw denkt iemand dat zijn werk nutteloos is. Het lijkt erop dat u te vergeefs gesproken hebt. Dat u te vergeefs afgemat hebt. Dat al uw spreken met uw kind en het voorbeeld dat u wilde geven, dat dat niets uitwerkt. Ik zie geen enkele verandering. En het kan zijn dat de kinderen van uw schoolklas, waar u een Bijbelse geschiedenis aan vertelt, dat die niet eens luisteren. En dat de kinderen van de zondagsschool misschien alle kanten opkijken. En een ambtsdrager denkt, wat is het werk nog voor nut? Het lijkt erop alsof het zaad verloren gaat. En zo kunnen zijn knechten ook verdriet hebben, omdat ze het woord spreken, mensen trachten liefelijk te nodigen. En dat ze er ook tegenkomen dat mensen het negeren, het niet willen weten, terwijl dit toch het leven is en overvloed. Jesaja zei het al in 53 vers 1, wie heeft onze prediking geloofd? En zelfs de Heere moet dat zeggen in Jeremia 7 vers 13, ik heb tot u gesproken, vroeg opzijnde en sprekende. Maar gij hebt niet gehoord. En ik heb u geroepen, maar gij hebt niet geantwoord. De Heere zelf zaaide zijn woord en het ontkiemde niet. De Heere Jezus werd toch altijd tegengesproken. Door de Farizeeën, door de Sadduceeën. Hij werd tegengesproken door de Zeloten. Tegengesproken door Herodes, door de Romeinen, door het volk. En de profeten uit het Oude Testament, ze werden gehaat, ze werden gestenigd, hun woorden werden weggeworpen. En zij die het woord brengen, moeten beseffen dat veel van dit zaad niet ontkiemen zal. Ze moeten nuchter zijn, realistisch, niet pessimistisch, er komt niks van terecht. Ook niet optimistisch, oh dat gaat best allemaal. Nee, ze moeten realistisch zijn. En beseffen dat veel van hun arbeid geen vrucht zal voortbrengen. Maar hun taak is om trouw te zijn. Trouw. Te doen wat hij ons te doen geeft. Trouw op de plaats waar de Heere u gesteld heeft. In uw gezin, op uw werk, in je klas, trouw zijn. En tegelijkertijd mag je weten dat de Heere zal zorgen dat zijn woord niet ledig tot hem zal terugkeren. En het zaad zal ontkiemen Alleen wij weten niet hoe. Dat merkt u vaak niet. Kan bij kinderen ook zijn. Dat u getuigd hebt. Met liefde gesproken hebt. En u denkt, er komt niets van terecht. Maar dat op een onverwachte, ongedachte wijze het zaad opkomt. Een kind van God mag weten dat zijn arbeid niet nutteloos is in de Heere. 1 Korinthe 15, vers 58. O, zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk. Betekent altijd doorgaan, niet bewogen, niet afvallen. Altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. En het uiteindelijke resultaat van al deze predikers, van al deze ambtsdragers, van al deze vaders en moeders, en van al deze onderwijzers en onderwijzeressen, en van al deze meesters en juffrouws op de zondagschool, en van al deze getuigen, het eindresultaat zal zijn dat er een ontelbare menigte ingezameld zal worden uit alle volken en stammen. En ze zullen allemaal staan voor de troon van God in heerlijkheid. En zo gaat deze vrucht uit, ver uit, boven onze stoutste verwachtingen. Daarom laten zij die het geroepen zijn het woord van God te spreken, om daar getuige van te zijn. Laten ze volharden met het gebed. Om trouw te zijn en met het gebed dat God zijn woord zou willen zegenen. Ik heb gelezen dat sommige boeren proberen de vruchtbaarheid van het zaad te bevorderen door het eerst in water onder te dompelen. Of zelfs een nacht in het water te laten voordat ze het zaaien in de aarde. Dan schijnt het zaad sneller te ontkiemen. Nou, laten zij die geroepen zijn het woord te zaaien, het zaad eerst onderdompelen in het gebed. Laat er voortdurend gebed zijn dat de Heere dat woord zal zegenen. Want God geeft de wasdom. God geeft de vrucht. God geeft de zegen. Dat doen wij niet. Dat doet de Heer alleen. En zo zijn wij in dit alles volkomen afhankelijk van de Heere. Wanneer u misschien getuigd hebt en u ziet een verandering ten goede, of wanneer u ziet dat er vrucht gevallen is, word daar nooit trots op. Laten we altijd onthouden dat wij onmachtig zijn om maar één woord van God in het menselijk hart te brengen. Het is door Gods genade, door Gods geest. Het is allemaal Gods genade wanneer er zegen valt. Dat doen wij niet. Niemand kan trots zijn op zegen. Niemand kan denken, hij doet het goed. Wanneer zegen valt, is het enkel genade. Sommige predikers, opwekkingpredikers, hebben gehad dat er honderden tot bekering kwamen. Dat is gebeurd ook in Schotland en in Nieuw-Engeland, in Amerika en New England is ook gebeurd. En werd diezelfde preek werd op een andere plaats gehouden. En er gebeurde niks. Kijk, de vrucht komt van God, nooit van ons. We moeten niet denken dat wij een hart kunnen creëren en bewerken, dat wij iemand door technieken kunnen bewerken om tot bekering te komen. Wij kunnen geen nieuw hart creëren. Laten we eerst maar eens dan proberen om een nietig vliegje te creëren. Of laten we maar proberen om een dode op te wekken. Wanneer we dat niet kunnen, hoe zullen we dan ooit een nieuw hart kunnen creëren in een mensenleven? We zijn onmachtig om één dode zondaar op te wekken uit zijn geestelijke dood. God moet het doen. Het is door zijn kracht, door zijn geest. Alleen God geeft het de zegen. Maar hoe belangrijk is het om het zaad van het woord te zaaien. Om trouw te zijn. Goed te spreken van de Heere. Bij de mensen die u tegenkomt. In uw kleine omgeving. Het gaat er niet om voor duizenden mensen te spreken. U en ik in onze omgeving waar wij geplaatst zijn. Waartoe we geroepen worden. Dat het woord moet gezaaid worden. Als we zwijgen, dan gebeurt er niks. Als de boer zegt, nou ik ga maar niet zaaien. Wat gebeurt er dan, jongens en meisjes? Als de boer niet gaat zaaien, komt er dan zaad op de akker? Komt er dan een nieuwe oogst? Nee. En heeft dan de molenaar graan om te malen? Nee. En als de boer niet gezaaid heeft, heeft dan de bakker meel om brood van te bakken? Nee, dan gebeurt er helemaal niets. Daarom is dat zaaien een zaak van leven en dood. Alles hangt af van de zaaier die uitgaat om te zaaien, menselijke wijs gesproken. Maar als er geen zaad gezaaid wordt, dan is er niets. Als het woord niet langer gezaaid wordt, als wij niet meer onder het woord zijn, wat voor toekomst hebben wij dan? Als wij niet onder de geregelde prediking van Gods woord zijn, wat zou er dan van ons terechtkomen? Wat er gebeurt er dan met de maatschappij? Dan komt er dood en verderf. Als de prediking ophoudt. Daarom is het heel ernstig, heel angstig, heel beklemmend en benauwend dat er gebeurt nu in ons vaderland. Wanneer de prediking steeds verder teruggedrongen wordt. Of wanneer het verziekt wordt en verdorven wordt. Dat het woord niet verkondigd wordt. Dat mensen niet meer onder het beslag van het evangelie zijn. Dan hebben we rampen te verwachten. Noord-Afrika was vroeger een christelijk gebied. En Irak en Iran en Syrië, dat waren christelijke landen. Die nu in brand staat. Maar al lange tijd is het evangelie daar weg. Het woord heeft geen zoutend effect. En daarom moet het zaad gezaaid worden. En dan moeten we niet kijken naar anderen. De dominees moeten het maar doen. Of iemand die heel begaafd is moet het maar doen. Of nee, dan komt de vraag tot ons. Bent u al een zaaier geworden van dat woord? Hoort u al bij die zaaiers die uitgaan om het zaad te zaaien? Dat betekent niet dat we allemaal predikanten moeten worden of dat we ambtsdrager hoeven te zijn. Maar toch dat u in uw omgeving het woord zaait. Dat zegt de Heer Jezus toch? Gij zult mijn getuigen zijn. En met het hart gelooft men tot rechtvaardiging, met de mond beleidt men tot behoud. Kijk, zij die de Heere beleiden voor de mensen, dat zijn ook degenen die de Heere Jezus beleidt voor zijn Vader in de hemel. Ook wij hebben het woord van God ontvangen. Het is ons toch ook verkondigd? Al soms jarenlang. Wat doen wij met dat woord, u en ik? Geloven wij dat woord? Getuigen wij ervan? Horen onze kinderen van ons een goed getuigenis? Weten wij er iets van in de omgeving waar wij geplaatst zijn om een getuige van de Heer Jezus Christus te zijn? Wat zeggen andere mensen van ons? Welk boodschap geven wij aan andere mensen? Welk beeld, welk indruk laten wij na aan andere mensen wanneer wij hen bezoeken? Kunnen ze ook bij ons bemerken die ware hoop in Christus? Of zijn wij misschien nalatig in deze zaken? Horen mensen ooit wel eens een positief woord van God en van zijn eer van onze lippen? Horen ze ooit hoe God u gered heeft van uw eigen verdorvenheid? Of zwijgen wij? Zijn wij maar altijd stil? Hoe komt dat? Hoe komt dat? Want Romeinen 10 vers 10 zegt, met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Maar als wij ons altijd maar stilhouden, ligt de oorzaak hier niet in dat u de liefde van Christus niet kent? Want wanneer hij u zijn liefde leert kennen en uw eigen onwaardigheid leert zien en u weet dat u opgetild bent, dat zijn neerbuigende liefde in uw leven gekomen is, dan kunt u niet zwijgen wat de Heere voor u gedaan heeft. En dan moet u spreken van de goedheid en de liefde van God. Dan verlangt u ernaar om dat te doen. Want de Heere Jezus, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Maar wanneer u nou nooit over hem getuigt en altijd maar zwijgt, wie is dan de Heere Jezus voor u nu, persoonlijk? Kent hij u? Beleidt hij uw naam voor zijn Vader in de hemel? Of bent u nog een vreemde voor hem? Is het dan niet tijd dat u op de knieën valt voor deze zaligmaker? En dat u het maar allemaal uitspreekt? Dat u het maar zegt: u bent goed, maar ik deug niet. En ik behoor voor uw getuige te zijn, en ik ben het niet. En ik ken uw liefde niet, Heer. Ik vrees dat ik die niet ken. En ik vrees dat ik nog voor eigen rekening leef. Laat dat u in de benauwdheid maar brengen. En ga dan maar bij de Heere bedelen om genade. En dan mag u ondertussen heus wel goed spreken van de Heere. Dat doet niemand een zonde mee. Ook al zegt u, ja, ik heb er zelf nog geen deel aan. Dat kan best. Maar daarmee mag u nog wel goed spreken van God. En goed spreken van zijn Zoon. Die zijn bloed gegeven heeft. En mag u toch nog wel anderen wijzen op het woord van de Heere. En op wie God is. U hoeft niet van uzelf te getuigen. Wat u hebt ondervonden en u hebt meegemaakt en u hebt ervaren. Nee. Over God. Over zijn recht. Zijn genade, zijn zaligheid. Maar beleid het dan maar voor de Heere. Ik heb geen mond om te spreken. Leer mij. En niet alleen met lege woorden, maar juist met de houding, met de daad, met de liefde. En beleid het maar en zeg: Heere, wees mij de zondaar genadig. Want voor zulke mensen die tot de Heere Jezus vluchten, is er genade. Want hij opent het gesloten hart. Hij opent de gesloten lippen. Hij opent hun ogen. Bij hem is een volheid van genade. Hij kan u woorden geven om te spreken. Hij kan u gelegenheden geven waarbij u kunt spreken. Hij kan u kracht en genade geven om goed van hem te spreken. En wanneer u zijn genade kent in uw leven, zoek trouw te zijn hierin en kom maar veel in de voorraadschuur, opdat de woorden uit onze tekst in uw leven meer en meer werkelijkheid mogen worden. Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. Amen. Zullen wij zingen 126, het derde vers. Thank you. Zullen we bidden en danken? O Heere in de hemel, God van zaligheden, leer ons ons leven in uw dienst besteden. Wilt u onze hand aangrijpen en ons leiden? Wilt u onze ogen openen voor uw heerlijk evangelie? Wilt u onze ogen openen voor uw heerlijke toekomst? En wilt u, Heere, de voorraadschuur voor ons openen en ons trekken, dat we daar binnen mogen gaan en rondgeleid mogen worden in die schuur, om daar te zien de schoonheid van uw dienst. Vergeef ons, Heere, dat we zo vaak buiten blijven staan, dat we zo vaak met de rug tegen u staan. Heere, schenk ons genade om u te zoeken en lief te hebben als het allerhoogst en eeuwig goed. Heere, geef dat wij dat werk van zaaien mogen kennen. En als we het niet kennen, als we maar zwijgen, Heere, laten we er last van krijgen. Zeg de rust ons dan op, totdat wij rusten aan uw voeten en door u bekeerd worden. Heere God, schenk zegen over de bediening van uw woord en geef dat het zaad van uw woord mag vallen in een wel toebereide akker. Gedenk ons in genade en hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Zingen wij 143, het 10e vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.